Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Ja, welkom allemaal bij de 32e aflevering van Connect. Vandaag in een nieuwe formatie, want ik zit hier voor het eerst met Jody.
Ja, dat is even geleden voor mij hoor.
Ja?
Ik denk dat de laatste podcast waar ik mocht aanschrijven, 3 jaar geleden hebben we die opgenomen. Dat is voor mij de laatste. Ja, Jos is natuurlijk continu doorgegaan met zijn privé podcast, Media Circus.
En hoe voelt het?
Ja, het is misschien wel weer even wennen. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het een hele leuke tijdsbesteding. Maar tegelijkertijd denk ik, dat is inderdaad wel even lang geleden. Dus jij neemt me mee op deze reis.
Zeker. Het gaat helemaal goed komen. We gaan het vandaag hebben over een heel leuk thema. Namelijk woordvoering in de media. Dat is iets waar wij natuurlijk met grote regelmaat training over geven. Volgens mij... Later op deze dag nog.
Ja, zeker.
Je bent een van onze meest ervaren trainers, Jody.
Ja, inmiddels mogen we het alweer wat jaartjes doen.
Hoe kijk jij naar die trainingen? Laten we daar even mee beginnen.
Ik vind het ongelooflijk leuk om te doen. Laten we dat voorop stellen. Ik vind het echt heel interessant om te doen. Vooral ook omdat je iemand in een bepaalde... Je gaat iemand trainen. Iemand is kwetsbaar. En ik merk dat als mensen open zijn in zo'n training, dan kun je ze ook echt iets leren. En dat is gewoon in de basis ontzettend leuk om te doen. Mensen die totaal geen ervaring hebben, of juist heel veel ervaring hebben, juist weer iets meegeven waar ze iets aan hebben. Ja, dat is te gek.
Ja.
En jij mag het inmiddels ook zo nu en dan doen.
Ja, klopt. Ja, nee, ik sta daar helemaal hetzelfde in. Ik vind het allerleukste inderdaad als mensen de deur uitlopen met het gevoel, hey, ik kan weer iets nieuws of ik heb iets nieuws geleerd. En ik heb zin om dat ook toe te gaan passen in de praktijk.
Ja. Ja, dat is gaaf. Als mensen groeien, dat is altijd mooi.
We hebben eerder deze week een nieuwsbrief verstuurd. Daar ging het onder andere over hoe je CEO's kan voorbereiden op het brengen van moeilijk nieuws. Of als er iets vervelends is gebeurd. En we gaan later in deze uitzending ook nog even bellen met Evi Kouw. Zij is een van de oprichters van Namens de Familie. En dat is onderdeel van Slachtofferhulp, waar ze familie van nabestaanden en slachtoffers bijstaan in de contacten met de media. Dus namens familie bijvoorbeeld de woordvoering oppakken.
Ja.
Later veel meer nog over haar. Ik wil eerst even weten van jou, wat is je opgevallen afgelopen week?
Ja, in het nieuws deze week. Nou, ik stuit op een artikel. Ik las deze week dat Jacco Vonhoff, de voorman van MKB Nederland, die is nu aan de slag gegaan. Die gaat het stokje overnemen van Mariette Hamer als voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven. En dat, zo'n artikel lees je dan... Stichting Lezen en Schrijven, ze zetten zich in voor Nederlanders die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en of omgaan met een computer of een smartphone. Ja. Dan hebben we het over laaggeletterdheid.
Ja.
Hoeveel Nederlanders hebben dat, denk je?
Zijn
laaggeletterd?
Ik denk dat we daar allemaal heel erg van schrikken, van dat percentage. En dan hebben we het misschien wel over 30%?
2,5 miljoen Nederlanders.
Wauw.
Ja. Als je een percentage noemt, gewoon in Rotterdam is 21%.
Wauw.
Dus 1 op de 6 volwassenen is laaggeletterd.
Ja.
En dat lees je dan en dan blijf ik hangen, merk ik. En dan tik ik dat eens in en dan ga ik googlen. En dan kom ik op die website uit van die stichting. En dan ga je eens kijken naar welke problemen daar dan achter zitten. Hè. Wat het gevolg is daarvan. Als mensen geen recept kunnen lezen, een bijsluiter, een factuur, gewoon de rekening die ze krijgen.
Een brief van de overheid.
Ja. Whatever. Dat zo'n duw is richting armoede, ongezond leven, schulden. En ik schrik daar dan oprecht van.
Ja.
En dan denk ik, jeetje, wat hebben we toch... We hebben allemaal wel een idee bij zo'n groep. Dat heeft een bepaalde oorzaak, een bepaalde achtergrond, dus een bepaalde omgeving. En tegelijkertijd... Ja, ik had het laatst ook toen ik in de stad was, dan eet ik een broodje en kijk ik naar de mensen op straat. En dan zijn dat gewoon de mensen waar wij ook dagelijks ons werk voor doen. En dan heb ik het even niet over een doelgroep of volgers of de persona's. Dat zijn gewoon de echte mensen. En dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, jeetje, wij zitten toch ook wel een bubbeltje soms.
Ja.
Een enorme bubbel.
Ja. En lijken best wel op elkaar. Allemaal.
Ja, toch?
Ja.
Communicatie in Nederland, de hele discipline, ons vak. Ik denk als je ze allemaal in het spant in Bussum laat samenkomen, dan zie je toch een grotendeels hetzelfde. En als we dan nadenken over zo'n enorme grote groep die daar is, dan moeten we ons veel meer bewust van zijn. En dan hebben we het over bestaanszekerheid. En dan hoor ik en lees ik dat 6 op de 10 verkiezingsprogramma's, die kunnen niet gevolgd worden door laaggeletterden.
Ja.
Serieus probleem.
Ja.
En volgens mij gaat er ook in programma's lees je dan ook wel dat er meer geld naartoe gaat, meer aandacht. Ik ben daar zo gigantisch voor.
Ja, absoluut. Ja. En over verkiezingsprogramma's gesproken. Ik zag van de week een verkiezingsprogramma van D66. Dat ging specifiek over het topic klimaat. En ze hadden een versie 1.0, maar ja. Ze hadden ook een versie 2 en dat was een begrijpelijke taalversie, waarin ze dus echt probeerden uit te leggen, misschien juist voor die doelgroep, wat hun plannen precies behelzen.
Ja.
Dus ja, volgens mij, ja, dat is niet, dat is natuurlijk een bestrijder, dus dat is niet een probleemoplossend verschijnsel, maar het is in ieder geval goed om te zien dat steeds meer communicatiemensen er dus ook wel van bewust zijn en
zeker
op inspelen.
Ja. Ja, en je kunt het misschien. Heb jij het idee dat jij laaggeletterden kent in je omgeving?
Nee. Als ik heel eerlijk ben, nee.
Ik heb ze wel.
Ja.
Schoonmaakster. Ik lees dan de brieven van haar zoon, die dan van school krijgt.
Ja.
Lees ik na. De kapper.
Ja.
De laatste klom ik in de telefoon, omdat thuis daarvoor de verwarming het niet deed. Vrouw hoogzwanger. Hij kon het gewoon niet goed verwoorden wat nou het probleem was. Dus het is er zo.
Overal,
het is zo herkenbaar,
ja.
Als je er maar ook oog voor hebt en oplet. En dat vond ik een hele interessante. Dus ik zou iedereen aanraden om naar die website van Stichting Lezen en Schrijven te gaan. Eens te kijken hoe je dat nou kunt herkennen.
Ja, mooi.
Ja, jij, nieuwtje?
Ja, nou, we hebben een bewogen weekje achter de rug. Volgens mij allemaal hier bij Cooper. Afgelopen woensdag waren we met een team van collega's in Amsterdam voor een pitchpresentatie. Altijd spannend. Het was in de ochtend, dus dan denk je, ik vertrek lekker vroeg.
Ja, op tijd.
Op tijd om nog even daar rustig te kunnen voorbereiden. En op weg naar de pitch toe, dat was denk ik 7:30, 7:45, op de A4, stopte mijn auto ermee.
Oh, shit. Ja. Ja.
Nou goed, ik ben in Amsterdam gekomen, dankzij een collega die me kon helpen daarbij. Maar op de terugweg moest ik natuurlijk die auto nog gaan fixen. Dus ik stond op de parkeerplaats daar, zeikende regen, en toen belde ik de ANWB. En ik wil het eigenlijk vooral even hebben over hun klantenservice en over hun communicatie met mensen die een beetje hulpeloos verloren, zoals ik daar op zo'n parkeerplaats stond in zo'n moment. En eigenlijk verdienen ze een standbeeld wat mij betreft. Ze begrijpen gewoon heel goed hoe vervelend en rot je als mens voelt op zo'n moment. Ook dat je geen idee hebt wat je moet doen.
Ja.
Dus ze begeleiden me echt mee door dat gesprek van, nou, er komt nu iemand aan. Ik belde later nog een keer, omdat mijn auto toen opeens startte, dat ik dacht, oh, misschien kan ik wel gewoon naar huis rijden. Toen zei ze ook, nee, alsjeblieft, doe dat nou niet. Blijf lekker wachten.
Wat goed, zeg.
We gaan het voor je fixen. En mocht het nou niet gefixt worden op dat moment, dan kunnen we je meenemen. En dan zijn dit de vervolgstappen. Dus ze maakt het voor mij heel helder in hun communicatie naar mij toe, wat ik van hen als klant kon verwachten.
Ja.
Dus,
en dat zit gewoon in interpersoonlijke communicatie, heel klein.
Dat is het.
Klantenservice medewerker die goed aan de telefoon je uitlegt, je geruststelt, je meeneemt.
Ja, überhaupt zijn ze nog bereikbaar. Ja. Hè? Want ik las ook laatst dat steeds meer bedrijven geen telefoonnummer meer op hun website hebben staan.
Ja.
En dat geldt dan misschien voor meer kledingmerken of... Ik kan me voorstellen dat een wegenwacht altijd telefonisch bereikbaar blijft. Maar toch dacht ik, ja, inderdaad, het oog voor de situatie waar ik in zit. En het is voor hen ook rot weer en druk op de weg.
Zeker,
en,
ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat je soms denkt, ja, staat er weer zo heen.
Wordt onderschat, hè? Denk je ook niet? Gewoon goede klantenservice.
Absoluut.
Dat nou in winkels is of bij bedrijven. Maar ook daar, het zou interessant zijn, ook vanuit communicaties, daar echt op mee te kijken.
Ja.
Wat gebeurt daar nou?
Ja.
Weet je, hoe leggen we nou dingen uit? Hoe nemen we mensen mee? Ik denk dat daar nog een heel groot terrein te winnen valt.
Te winnen.
Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
Ja.
Ah, mooie. Mooi voorbeeld.
Goed. Genoeg over het nieuws. We gaan beginnen aan onze stellingen die wij altijd in deze uitzending droppen. En we beginnen even met de eerste stelling. Dat gaat over de waarheid. Namelijk, de waarheid komt altijd boven in de media. Dus CEO's of woordvoerders kunnen maar beter eerlijk zijn.
Ja.
Jody.
Oh, is de leugen nog zo snel? De waarheid achterhaalt ze wel. Nee, ja, kijk, ben ik het daarmee eens of oneens? In de basis denk ik, ja, ben ik het daar wel mee eens. Het ligt natuurlijk een beetje aan het aan de leugen. Is het een leugentje? Is het een anekdote wat je pikt van iemand in een kleine setting? Nou, daar kom je wel mee weg tegenwoordig. Maar is het iets groters wat in het openbaar is? Een productiefout, ik noem maar wat. Ja, dan is snelheid en eerlijkheid toch wel een heel groot goed.
Ja.
Dus als dat de waarheid is, dan moet je hem inderdaad vanzelf brengen.
Ja. Ja, volgens mij in de politiek kennen we allemaal wel de spinning en de frames die je hebt. Dat is niet zozeer liegen, maar wel het naar je hand zetten.
Ja.
Zien we dat bij opdrachtgevers bijvoorbeeld ook vaak, of bij klanten in het nieuws, of bij andere bedrijven of merken?
Ik dat vind ik een lastig. Het is ook wel echt een politiek ding, hè?
Ja, ja.
Om daar zo mee bezig te zijn. Ik denk dat daarom ook wel vaak woordvoering fout gaat. Omdat ze daar de ervaring ook gewoon misschien niet in hebben. Ik kan me dat ook wel voorstellen.
Ja.
Als een crisis overkomt je dan toch ook vaak. Hoe ga je daar dan mee om? Dus of dat ze dan zo goed zijn in die wereld van framing en bewust en woordkeuze. Of dat ze daar zo diep op ingaan. Nou, mijn ervaring valt dat nog wel tegen.
Oké. Okay. Ja. En hoe, als je kijkt naar onze rol, hè, hoe belangrijk is het dan om uit te zoeken of iets klopt? Zijn wij in die zin ook soms een soort journalist die met een opdrachtgever aan de slag gaat om te kijken, hoe zit dit precies?
Ja, dat is wel die verplichting hebben we wel, om in ieder geval op deuren te bonken. En dan is het denk ik ook nog niet eens zo wat je vindt misschien, hè, uiteindelijk de informatie of waar je op uitkomt, maar misschien ook veel meer wat je tegenkomt, dat veel belangrijker is. Ja. Hè, merk je dat er een cultuur is van kwetsbaarheid en durven mensen open te zijn en durven ze een soort imperfectie toe te geven? Ja, of zie je juist de andere kant van het spectrum? Ja, daar leer je wel heel veel van. En dan is voorzichtigheid waarschijnlijk wel geboden. Ik denk als ik een bedrijf mag bijstaan en ze gaan toch heel vreemd om met bepaalde vragen die ik stel of bepaalde toegang die ze me misschien ontsluiten. Dan denk ik wel even twee keer na. Jij? Heb jij dat meegemaakt?
Niet zozeer, ik denk, in mijn werk voor Cooper of voor opdrachtgevers van Cooper. Ik denk in het verleden, in het voetbal, dat er wel eens voorbeelden zijn geweest waarvan wij dachten, het is vooral timing-wise niet handig als we het hier nu over gaan hebben. Hmm. Ik heb niet gelogen, maar ik heb wel. Nou, en dan komt het wel ook vooral aan op mediarelaties, denk ik.
Ja.
Je kunt natuurlijk wel ook achter de schermen in een goed contact met een bepaalde journalist veel doen. Om vooral even de context te schetsen van, we zitten nu te midden hierin. Als we dit er nu bij hebben, dan gebeurt er dit.
Ja.
En dan is het alsnog goed recht van de journalist om te zeggen, ja, daar heb ik even lak aan. Maar soms helpt het op dat moment wel om dat gesprek even te voeren met de journalist,
ja,
denk ik.
Ja, begrijp ik. Ja, goud waard.
Ja, dus wat dat betreft, dat contact met een journalist of een redactie is volgens mij heel waardevol om altijd goed te houden.
Zeker, ja. Ja, dat kun je natuurlijk ook inzetten. Dat is ook een strategie om daar iets mee te doen.
Ja.
Ja, laat ik het zo zeggen.
Ja. Goed, we gaan door met de volgende stelling. En dat is een stelling die we gaan voorleggen aan Evi Kou. Ik noem haar al even in de introductie. Zij is een van de oprichters van Namens de Familie. En zij voeren namens de nabestaanden het woord in de media. Die stichting ontstond eigenlijk in de nasleep van twee hele ingrijpende gebeurtenissen. Namelijk de verdwijning van Job Lips in 2011 en de verdwijning van Anne Faber in 2017. Mediaman Roek Lips, dat is de vader van Job, die kreeg na de verdwijning van zijn zoon het idee om slachtoffers en nabestaanden bij vermissingen bij te staan. In hun omgang met de media, omdat zo'n familie, er komt natuurlijk al enorm veel op af qua emoties. En dan is dat volgens mij alleen maar fijn dat je daarbij hulp krijgt. En terwijl hij dat initiatief eigenlijk aan het vormgeven was, kruiste zijn pad met dat van Evi en met Hans Faber. Hans is de oom van Anne Faber en net als Evi werkzaam bij Slachtofferhulp Nederland. Zij heeft dus heel veel ervaring met woordvoering, maar ook wel in een specifiek gebied. Ja. Heel bijzonder lijkt me.
Wat een mooie partij.
Ja, ongelooflijk.
Ik vind het zo goed dat dit er is.
Ja.
Ik kan me het niet eens voorstellen wat er op je afkomt als je te maken hebt met bepaalde gebeurtenissen. Jeetje. Dus ik ben heel benieuwd.
Nou, we gaan er bellen.
Goedemiddag, met Evi Kou.
Hoi Evi, je spreekt met Judith van Cooper en Jody zit hier ook bij me in de studio.
Evi.
Hoi.
De stelling is, het enige belang dat je als woordvoerder hebt, is dat van de familie. Ben je het daarmee eens of oneens?
Dat is een goede stelling. Ik ben het daar echt voor een heel groot deel mee eens.
Mm-hmm.
Want vanuit ons werk behartigen wij ook het belang van de familie. Het is alleen wel, ik kan wel een kanttekening plaatsen, want de familie kan soms niet goed overzien, zeg maar, na een heftige gebeurtenis, wat wijs is om te doen. Okay. En wijs, daarmee bedoel ik dat, ik heb bijvoorbeeld op het moment dat een onderzoek van de politie loopt, en dat duurt lang, omdat het onderzoek natuurlijk zorgvuldig moet worden gedaan, kan het wel zijn dat het voor een familie te lang duurt.
Ja.
En dat brengt een hoop gevoel van machteloosheid met zich mee, een hoop ongeduld. En dan kan het wel zo zijn dat natuurlijk een familie heel graag daar iets over wilt zeggen. Mm-hmm. Terwijl dat dus niet altijd in belang is van uiteindelijk het onderzoek en dus de familie.
Ja, en is het dan dus, vooral emotie wat je moet begeleiden, Evi?
Ook een hoop emotie en onbegrip. En je moet je voorstellen, er is je zoon of zus of vader is vermoord. En mensen hebben vragen. Mm. En net als het publiek heeft ook vragen. Dat is waarom de media ook graag er verhaal over doet. Maar tegelijkertijd zit de familie soms ook wel best lang in onwetendheid. En dat zorgt natuurlijk voor heel veel onrust.
Ja, kan ik me voorstellen. Wat zijn dan afwegingen die je maakt in het bijstaan van zo'n familie om een moment wel of niet te grijpen om in de media te verschijnen?
Ja, dat is echt heel verschillend. Dat verschilt echt natuurlijk per zaak. En ook waar je op dat moment zit in het proces. Want je kan natuurlijk in de crisis zitten als iets net gebeurd is. Maar wij lopen ook een heel strafproces mee. En vaak komen mensen soms daarna nog met de behoefte om hun verhaal te willen doen. Dus dat is eigenlijk heel erg afhankelijk van het moment en de zaak.
Hmm. Ja.
Hey, en jullie staan met woordvoering dan de familie bij. Jullie leveren, mm-hmm. faciliteren als het ware de woordvoerder. Hoe bepaal je welke woordvoerder, welke persoon bij de familie past? Hoe selecteer je dat?
Ja, nou, we hebben 18 mediaadviseurs. Dat zijn over het algemeen mensen die door heel Nederland verspreid zijn. Mm-hmm. Dus we kijken enigszins regionaal, maar we kijken ook wel... natuurlijk naar een match. Dus we hebben een bepaald type casus. Daar kijken wij wel van, goh, wie past daarbij?
Ja, en waar kijk je dan naar bijvoorbeeld?
Het is een beetje afhankelijk van... ook dat is weer complexiteit. Hè. Sommige mediaadviseurs zeggen, hele grote complexe zaken met veel maatschappelijke impact. Daar hoef ik niet per se ook nog als woordvoerder op te treden. Anderen vinden dat juist hartstikke interessant. Hoe complexer, hoe beter. Dus ja, ook dat maakt van heel veel facetten uit. En soms is het ook, zegt iemand van ja, ik heb moeite met bijvoorbeeld zedenzaken waar kinderen bij betrokken zijn.
Oh ja.
Nou ja, dan gaan we ook niet een mediaadviseur daarop zetten.
Nee. En telt ervaring dan ook? Stel, je hebt al eerder een moordzaken begeleid als woordvoerder vanuit namens de familie.
Nou, uiteindelijk telt ervaring sowieso. Wij merken dat heel veel, er is heel veel belangstelling ook om vanuit het woordvoerderschap of crisiscommunicatie om bij ons aan te sluiten. En wij merken dat eigenlijk heel veel mensen echt een bak aan ervaring hebben vanuit het mediastuk, het mm-hmm. communicatiestuk. Maar het is toch echt wezenlijk anders op het moment dat je bij mensen in de huiskamer zit wiens broer net vermoord is.
Ja.
En de complexiteit van alle stakeholders daaromheen, denk aan politie, OM, gemeente, eventueel sportvereniging, scholen die betrokken zijn.
Ja.
Dus het is een heel mooi dankbare rol, maar het is ook echt geen gemakkelijke rol.
Nee, complex speelveld.
Ja. Kijk je dan bij het selecteren wellicht van nieuwe woordvoerders ook naar andere vakgebieden? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld vanuit psychologie of sociologie ook nog wel veel te leren valt voor mensen die namens jullie het woord voeren.
Ja, nou, we halen wel die kennis zeg maar naar binnen door het team daarin ook op te leiden en met bijeenkomsten te organiseren waarin we dus verschillende expertise binnenhalen. Wat van belang is dat voor ons, voor de rol als mediaadviseur, dat je juist het crisiscommunicatievak, de woordvoerderschap wel kent.
Mm-hmm.
En eigenlijk al het andere kan je wel ook gaan leren door meters te maken en dus door die kennis op te nemen.
Ja.
Ja,
het wordt lastig, hè? Als heel praktisch, het wordt lastig als je nooit woordvoering hebt gedaan.
Nee.
En je moet opeens woordvoering doen namens een familie.
Hey, en even heel concreet, krijg je dan wekelijks aanmeldingen van mensen die graag jullie willen ondersteunen?
Wekelijks, dat valt wel mee, maar maandelijks zeker wel. En die komen ook wel uit verschillende hoeken. tegelijkertijd, ja, wij zijn best wel ook natuurlijk heel kritisch.
Ja, natuurlijk, moet je ook zijn.
Het risico is ook heel groot. Dus vooralsnog hebben wij altijd mensen via ons eigen netwerk ook binnengekregen.
Ja, kan ik me voorstellen. Als je dan in die media komt, hè, hoe bepalen jullie een grens in wat je vertelt? Is het misschien soms ook lastig om iets niet te vertellen?
Ja, absoluut. Het is wat ik net al even noemde met bijvoorbeeld als een politieonderzoek loopt. Ja, dan is het best wel belangrijk om... Daar weet je soms natuurlijk dingen van, of de familie weet er dingen van, maar om dat nog niet naar buiten te brengen. Mm-hmm. Want ja, dat kan ook het strafproces natuurlijk weer beïnvloeden, maar met name ook het sentiment, zeg maar, van het publiek, online vooral. Ja, dat kan zoveel reuring opleveren, of gewoon heel veel, ja, gewoon onprettige reacties, waar de familie dan weer van alles bij voelt. Dus we kijken heel erg goed naar, enerzijds inhoudelijk, wat moet er wel en niet, wat kan er wel en niet naar buiten. En anderzijds ook, ja, het is natuurlijk heel erg veel sentiment vanuit de familie al omheen. Dus je moet er een heel erg balans houden dat het niet een tranentrekkend verhaal wordt. Ja. Tegelijkertijd heb je ook de feiten nodig, ook als familie.
Ja, en De rol met de journalist, de relatie moet ik zeggen, met de journalist. Hoe ervaren jullie dat? Dus hoe ervaren jullie dat de media met jullie omgaan, bijvoorbeeld?
Ja, nou, steeds beter. In het begin, we bestaan natuurlijk nog niet zo heel lang, 4,5 jaar. En ik merk dat wij wel echt een speler zijn nu in de strafrechtketen. Dus naast politie, OM en slachtofferhulp.
Mooi.
En voor de media... Ja, de media ziet eigenlijk steeds meer in van, goh, het is heel fijn om een mediaadviseur te kunnen bellen die snapt hoe wij werken, hè, het spel, hoe de journalistiek werkt en tegelijkertijd de belangen afweegt van de cliënt. Heel veel journalisten, dat krijgen wij dan terug, die vinden het zelf hartstikke lastig om verhaal te moeten doen, om families te moeten benaderen.
Ja.
Dus ja, dan kunnen sparren of overleggen of informatie krijgen van een mediaadviseur, die daar ook met veel meer afstand toch in zit. Ja, dat werkt heel prettig. Maar natuurlijk zijn er ook echt nog veel journalisten, hè, met een bepaalde, ik noem het, scoringsdrang of conservatieve werkwijze. En dan moet je denken aan dat wij heel vaak werk hebben aan bijvoorbeeld, dan zijn volledige namen gepubliceerd van slachtoffers.
Ja,
en dat willen nabestaanden helemaal niet. Nee. Dus daar het gesprek over voeren, ook met journalisten. Van, goh, stel je eens voor, het is jouw zus. Ja. En deze naam staat volledig in de media. Ja, hoe zou je dat vinden? Dus daar zijn we ook wel over in gesprek.
Ja, en hoe wordt daar dan op gereageerd? Beter. Gaan ze dan mee in je verzoek? Want wat je zegt, namen, afbeeldingen, ja, bijvoorbeeld, absoluut, foto's die gebruikt worden.
Ja, soms wordt er natuurlijk echt wel een beroep gedaan op de persvrijheid en dat soort zaken. Tegelijkertijd is het des te belangrijker voor ons om dat gesprek te voeren. En zie je dus ook dat er vanuit gesprek vaak heel veel kan.
Ja.
Alleen, ja, je moet wel die journalist opbellen om dit verhaal te doen en de belangen vanuit de nabestaanden het kunnen vertellen. En we zien vaak dat... dat er echt wel dan wijzigingen ook worden gedaan, met name natuurlijk in de online publicaties.
Ja, dat is natuurlijk mogelijk. Want over online gesproken, sociale media speelt natuurlijk ook een gigantische rol, lijkt me. Jullie rol daarin?
Nou, goed dat je het zegt. Kijk, we hebben 18 mediaadviseurs in dienst, waarvan er 4 online experts zijn. Wat er gebeurt op het moment dat een zaak bij ons wordt aangemeld, monitoren ze alles wat er online gebeurt. Okay. Dus zowel vanuit publicaties, vanuit media, als wat er op de social media gebeurt. En ja, dat is natuurlijk heel interessant om af en toe te weten voor een bepaalde woordvoeringslijn.
Mm-hmm.
Op het moment dat er... we zien wel af en toe in zaken dat een bepaald sentiment ontstaat, wat dus iets doet, een negatief sentiment over nabestaanden. We hebben een keer gehad dat iemand was vermoord in een flat en die flat stond in een niet zo hele met de buurt. Althans, ja. Die buurt werd veel drugs gedeeld en geweld. Ja. En eigenlijk was meteen de beeldvorming, het frame van dat slachtoffer van... nou, hij zal zelf wel een crimineel zijn.
Ja, afrekening.
Wat helemaal niet het geval was. Ja.
Ja.
En dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En zeker als dat dan op social media ook nog eens een leven gaat leiden. Ja, voor families is dat echt ondraaglijk. Dus dan kijken wij, monitoren we ook mee. En soms is dat dus input voor een woordvoeringslijn om daar dus die beeldvorming in te veranderen.
Ja, en hoe stel je dat dan bij? Want dat ga je dan ook in de sociale media omgeving dan weer die woordvoeringslijn terug laten komen? Want daarin ben je beperkt, lijkt me.
Nou, daarin ben je heel beperkt. Dus we kijken heel erg dat we dat via de persberichten die wij dan namens families uitbrengen, hè, dat we daarin bijvoorbeeld een oproep doen.
Ja.
Of door bepaalde video's of oproepen niet te delen. En tegelijkertijd kijken wij bij het aanmelden van een zaak ook meteen van goh, welke accounts van de slachtoffer of naamstaande staan open, waardoor het dus ook aantrekkelijk is voor journalisten om daar een en ander vanaf te halen.
Ja. Ja,
en denk aan foto's of bepaalde linkjes die worden gelegd, waardoor dat weer gebruikt wordt in verhalen.
Ja. Mooi. Ik ben benieuwd, Evi, want je doet mega belangrijk, bijzonder werk ook. Wat vind jij het meest bijzondere aan je werk?
Nou, het meest bijzondere, ik denk echt voor mij is het de combinatie van enerzijds de snelheid en van crisiscommunicatie en het medialandschap en alle trends die daar zijn in combinatie met het slachtofferschap en de hele strafrechtketen. Mm. En dat is, ik vind het, we zijn ook uniek, maar het is ook echt voor het vakgebied vind ik een hele bijzondere combinatie om daar een steentje aan bij te mogen dragen.
Ja, kan me dat voorstellen.
Ja, ik ook.
Kan me dat volledig voorstellen.
Goed, dank. Heel veel dank voor je tijd en voor je bijzondere verhaal. En heel veel succes met de toekomstige zaken.
Dank. Ja, jullie ook, hè.
Dankjewel.
Dank, Evi, voor je tijd.
Dag.
Doei.
Ja, belangrijk dat er is, hè.
Ja.
En dan bestaan ze pas 4,5 jaar. Naar mijn idee bestaan ze al wat langer. Ik ken ook wel wat mensen die onderdeel zijn van die groep van 18. En dat zijn inderdaad hele ervaren mensen. Ja, je kan je de complexiteit niet eens voorstellen. Joh, dat speelveld. En dan zeker met de familie erbij. Ja, verplaats je maar in die woonkamer. Ga daar maar zitten.
Ja, inderdaad. Wow. Ja, en wat zij had inderdaad over een familie die misschien iets wil of misschien juist niet wil.
Ja.
En die afstemming ook. Want je hebt ook met het OM en de politie te maken.
Zeker.
Ik kan me voorstellen dat misschien daar ergens soms gaat schuren. Ja, dat is echt.
Ja, andere belangen.
Ja,
ja,
dat ga er maar aan staan.
Goed dat ze er zijn.
Nou, enorm. Een beetje harde overgang, maar goed. We gaan naar de laatste stelling.
Ja, mag ik hem voorleggen aan jou?
Ja,
ja, dan draaien we hem gewoon eventjes om. Ja, stelling nummer 3. Eens of oneens. Iedereen kan het leren om geloofwaardig te zijn in de media.
Ik ben het niet eens met deze stelling.
Vertel.
Ja, dat klinkt misschien raar uit onze mond, want wij zijn degene die de woordvoerders zouden moeten leren om geloofwaardig te zijn. En ik denk voor een heel groot deel kan dat. Maar ik ben er ook wel echt van overtuigd dat je ook een soort van natuurlijke aanleg moet hebben om in de media te verschijnen en op een geloofwaardige manier het woord te voeren. Ja, we laten in onze training ook wel eens voorbeelden zien. Hè? Rockies Gate is een beetje een oude gouden.
Ja.
Van een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. Die op stel en sprong naar het gemeentehuis moest komen om uit te leggen waarom de dames daar geen korte rokjes meer mochten dragen. Nou, dat ging niet geheel vlekkeloos. Dus, nou goed, en dat is nog een woordvoerder. Dus dat maakt het extra pijnlijk.
Ja, het is ook zo'n ingewikkeld, want het is een ingewikkelde stelling. Ja. Geloofwaardigheid is gewoon een hele lastige. Dat kan je bijna niet. Het is iets wat je niet zelf beheerst, als het ware. Het is iets, denk ik wel, wat je kan bijsturen, kan bijschaven. Maar het is een soort, het is geen eigenschap, als het ware. Je zegt niet, ik ben geloofwaardig. Dat zeg je niet. Dat is aan het publiek om dat te vinden.
Absoluut.
En, zeker in deze tijd voor de moderne leiders is het natuurlijk heel complex. Je moet consistent zijn, authentiek zijn. Dat is best wel ingewikkeld.
Ja.
Dus ik vind het wel, ik geloof wel dat je het aandacht kunt geven. Ik geloof ook altijd dat het een soort balans is ergens. Een soort saldo, weet ik veel. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Maar het is een soort, nou ja, je hebt een soort eerste indruk bij iemand. Die vind je wel of niet geloofwaardig. Dat is meestal
dat doen we
het
nou eenmaal. Ja.
Nou, dan kan je dingen toevoegen en je kan dingen wegnemen. Ja. En ik denk op het moment dat je dingen wegneemt, moet je weer 3-4 dingen toevoegen. Ja, dat is een beetje het spel, ja. Denk ik, ja. In het gebied van geloofwaardigheid. Maar dat is een hele ingewikkeld. Ik geloof niet dat je iemand aan het begin van een training denkt, nou, orde je op een drietje, daar score je op en je gaat hier weg met een 7 of een 8.
Nee, zo werkt het niet.
Het zit in de kleinste dingen.
En wat ik wel denk vanuit dat zenderperspectief, hè, dus degene die dat woord voert, wat belangrijk is dat je echt intrinsiek voelt,
ja.
Dat je achter die boodschap staat. En ik denk dat geloofwaardigheid daar voor de ontvanger ervan mee valt of staat. Dat je ja, mensen prikken er wel doorheen. Ja. Je moet ze niet onderschatten, je publiek. Dus
congruentie,
ik denk,
ja.
Inderdaad. Ik denk dat mooie. Dat een belangrijke is.
Maar
zouden wij misschien een keer na een training zeggen, of als we een voorbeeld in de media zien, van nou, die zou ik echt niet naar de media hebben gestuurd als ik een
ja, zeker.
Ja?
Ja, ja, ik ben er heel stellig ja. in. Ja, zeker. Ja, ik denk soms ook gewoon om mensen tegen zichzelf in bescherming ja. te nemen. Kijk, als ja. je net hoort van namens de familie hoe ze toch selecteren, hè, welke woordvoerder past bij, op basis van een aantal aspecten. Ja, dat doen wij natuurlijk ook. En is het dan altijd de CEO wat de beste woordvoerder is namens een organisatie? Ja, zeker niet. Nee. Soms kan je beter die expert 3 lagen lager beetpakken. Omdat iemand er veel te emotioneel in zit. Omdat iemand inderdaad op een bepaalde manier overkomt. En dat zit niet in schoonheid van de man of vrouw, hoor. Hou me te goede. Het interesseert mij echt bar weinig hoe iemand op beeld gevangen wordt.
Ja, dus maar die lichaamstaal of dat is misschien nog een ander
lichaamstaal
aspect.
Is dan
dat
wel
is wel belangrijk. Maar ja, uitstraling, wel, laat ik het zo zeggen.
Ja, of dat iemand zijn haar nou raar ja. zit of niet, dat vind ik allemaal niet zo heel interessant. Weet je, dat zijn de trucjes, ja. daar zit het hem dan niet in.
Nee.
Maar non-verbaal moet wel aansluiten bij het verhaal wat je vertelt. Ik denk dat daar juist de kern zit. Kan je het verhaal goed vertellen?
Ja.
En als dat, ja, als jij een training hebt en je hebt 3 verschillende niveaus. In het hoogste niveau, je kan het eigenlijk niet overbrengen. Is intern misschien de best man on the job, mm-hmm. best woman on the job. Maar ja, het is het talent wat veel lager in de organisatie, wat je herkent in de training.
Ja,
dan zou ik die lekker naar voren schuiven. Ja. Dus dat
is
wel
dat pijnlijk dan? Want dat is een beetje een egootje.
Ja, natuurlijk.
Daar moet je even op inbeuken.
Ja,
dan.
Natuurlijk. Ja, nou ja, dat is wel. Ja, als het een alfa is, dan is dat wel een hele lastige. Ja. Ja. Maar goed, dat is ook wel weer de kunst van de trainer om dat dan op een goede manier,
exact.
Te brengen.
Ja.
Maar ik zit te denken, hebben we dat nou wel eens? Ja, we hebben het in het verleden echt wel eens een keer aangegeven. Ja. En dan trek je hem wat breder. Dat is vaak een goede manier natuurlijk om te zeggen, je komt niet alleen. Neem nog 2-3 mensen mee. Dat is
en uiteindelijk, we zeggen vaak kritische vriend, hè? Dit is zo'n voorbeeld daarvan.
Dat is ook de eerlijkheid die je heel lang, als dat de waarheid is waar we het net over hadden, dan moet je die in ieder geval wel benoemen. Maar vooral ook vanuit zelfbescherming of vanuit bescherming van het bedrijf. Laat ik dat nog
exact.
Even benadrukken.
Ja.
Uiteindelijk draait het daar wel, wel om natuurlijk. Ja. Ja, en is het dan zo, wat vinden we dan van een woordvoerder? Hè? Gewoon inhoudelijk, is dat een soort iemand die continu de kernboodschap herhaalt? Of is dat iemand die een verhaal vertelt? Heb je dat zelf wel eens meegemaakt in een training? Je hebt er een aantal bijgewoond, ook weet ik, een gegeven.
Ja.
Kijk, soms zie je, je had het net over Rokjesgate, er ging heel veel fout. En iedereen kent het voorbeeld van Blokker wel, is inmiddels wel uitgekoud. Maar ik denk nog steeds dat je kunt antwoorden geven op vragen die iemand stelt. Maar je kunt ook een verhaal vertellen.
Ja.
En ik train liever mensen in het vertellen van een verhaal. En dat kan prima uit antwoorden bestaan. Maar het maakt het gesprek met een journalist zoveel fijner als er een dynamiek van een verhaal in zit. En dan gaan we voorbij de trucjes en de tips. Een stukje techniek, wat er natuurlijk ook wel bij hoort. Maar dan zit je vooral ook op een stukje context, achtergrond, uitleg geven, informatie delen. Ja, dat is soms als iemand alleen maar zegt, oh, vraag, antwoord, vraag, antwoord, vraag, antwoord. Ja, dat is naar om naar te kijken, is naar om naar te luisteren. Ja,
en het is ook veel lastiger trainbaar natuurlijk.
Ja, zeker.
Wij kunnen helpen bij inderdaad het bedenken ook van wat is je verhaal.
Ja.
En hoe breng je het dan vervolgens over? Ik denk dat het, als je het hebt over foute voorbeelden van woordvoering, dat het daar vaak misgaat. Dat het een reflex is om, oh ja, ik moet antwoord geven op deze vragen die nu op mij afgevuurd worden, in plaats van stilstaan. Vooraf begint dat al. Hè? Dat begint niet in het gesprek als die camera op je neus staat, maar daar zit iets aan vooraf waarbij je denkt, dit komt mogelijk op me af. Wat wil ik vertellen? Wat is
Zeker.
Mijn boodschap?
Ja.
Dus,
zo mooi. Het is een kunst.
Het is woordvoering. De kunst van het woordvoeren.
We hebben net de top aan de lijn gehad.
Absoluut.
En dat vond ik een hele interessante. Ja. Gaaf dat ze even tijd maakten.
Ja. Goed, dit was het voor deze keer weer. Over 2 weken zit jij hier samen met Jos.
Ja,
weer
lekker vertrouwd.
Wel voor jullie, lekker vertrouwd, autovertrouwd.
Net als vroeger.
Jut en Jul. Dan zitten we ook kort naar de verkiezingen, dus daar gaat het wellicht nog over. En we gaan natuurlijk ook weer een interessante gast inbinnen. Dank.
Yes, was leuk weer.
Yes, dank voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren mocht je dit nou een leuke podcast vinden. Je mag ook een recensietje achterlaten. Dat zorgt er allemaal voor dat wij weer een beetje hoger in die feed komen. En tot de volgende keer.
Tot een volgende.